Zo, we wachten eventjes totdat iedereen een plekje heeft. Dan wil ik u allen hartelijk welkom heten op deze bezinningsavond. In bijzonder Lennart Elenbaas die voor ons een thema evangelisatie, taak of houding wil ingaan leiden. En ik wil eerst beginnen met het lezen van een stukje uit de Bijbel. Uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Het 10e hoofdstuk, vers 1 tot en met 14. Dus de brief van Paulus aan de Romeinen. 10e hoofdstuk, vers 1 tot en met 14. En daar staat: broeders, de toegenegenheid van mijn hart en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat ze een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn ze de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid. Een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus: zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van bovenaf brengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen ze dan hem aanroepen, in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen ze in hem geloven, van welke ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hen predikt? We zoeken eerst het aangezicht van de Heer in gebed. Heere van de hemel en van de aarde, wij zoeken uw heilig aangezicht in het gebed. Zie ons aan in hem, uw geliefde Zoon, die u gezonden hebt naar deze wereld. En de wereld wachtte niet op hem. Want de duisternis heeft hem niet begrepen, staat er in uw woord. Maar allen die hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. En we bidden, Heer, wilt u ons allen gedenken en bezoeken met uw heil. Door de kracht van uw Heilige Geest. Dat we zullen verstaan wat u tot ons spreekt. Want elke keer moet uw woord toch opengaan voor ons hart. En ons hart voor uw woord. Uw woord voor ons hart. Het is elke keer een wisselwerking, Heere. Wat ook u wilt doen. en waar u om gevraagd wil worden. Heer, mogen we dat ervaren in ieder persoonlijk van ons. En dat we niet alleen merken dat het woord kracht doet, maar dat we uw stem horen. Dat is de stem van mijn liefste. Dat is de stem van God die tot mij spreekt. En Heer, schenkt u dan ook die kracht, die genade om u te gehoorzamen. Heer, we zullen ervan horen wat het evangelie is en wat evangeliseren inhoudt. En hoe u die taak ook op mensen hebt gelegd. Maar ook dat het aan levenshouding kan zijn. Heere, schenkt u ons dat we dat zullen verstaan. En ook dat het in ons leven zijn functie zal hebben. Dat we daar elkaar ook in mogen opscherpen. En dat we zo een wervende gemeente mogen zijn. Heere, dat verdienen we allemaal niet. Maar wilt u het schenken uit genade? Heeft u in het bijzonder Lennart Elenbaas nabij om dit thema in te leiden en straks ook de vragen te beantwoorden? Mogen we elkaar ook in de pauze ontmoeten en met elkaar dingen delen? Wilt u in ons midden zijn? Als een die dient. Laat uw naam verheerlijkt worden en uw koninkrijk komen. Om Jezus Christus wil. Amen. Gaan we samen zingen uit Psalm 9, het eerste en het tweede vers. En dan verwissel ik van plaats met Lennart Elenbaas. En het tweede vers. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. En het tweede vers, Psalm 9, vers 1 en 2.
Welkom allemaal op deze avond waarin we samen hopen na te denken over evangelisatie. En dat is een lastig onderwerp. Evangelisatie is een worsteling en een zoektocht. Ik weet niet met welk idee u naar deze avond bent gekomen, of jij. Maar ik hoop niet dat je verwacht dat ik zo'n hele mooie kaart die je uit kan vouwen in mijn binnenzak heb, waar een paar hele mooie zinnen op staan van zo werkt het. Want die heb ik niet. En wat we met elkaar gaan doen is zoeken. En daarom beginnen we ook in Gods woord. Het is zijn koninkrijk. Wat vraagt de Heer van ons? En waarom evangeliseren we eigenlijk? En wat is evangeliseren dan? En misschien wordt onze mening daardoor wel opgescherpt, aangescherpt of bijgesteld. Maar laten we ons laten vormen, vooral door het woord van God. En ik wil ook een stukje ervaring van wat wij in Amersfoort meemaken doorgeven aan jullie als een spiegel vanuit het werk wat we mogen doen. Waarbij je ook in gedachten moet houden dat Schravenpolder Amersfoort niet is. En iedere plaats en iedere persoon zelfs zijn eigenheid heeft. En het dus nooit één op één over te zetten is. De ouderling heeft gelezen uit Romeinen 10. En het vers: want een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Wat allereerst belangrijk is, is wat hier staat. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie ze niet geloven? Waarom zul je bidden tot iemand die je niet kent, waar je niet in gelooft? Ga jij met je vragen naar iemand in wie je niet gelooft? In wie je geen vertrouwen hebt? Vertrouwen, geloof? Nee. En dat is wat Paulus hier zegt. Ik noem dit altijd de gouden keten van de uitbreiding van Gods koninkrijk. En hoe zullen zij geloven van wie ze niet gehoord hebben? Hier verbindt Paulus de uitbreiding van Gods koninkrijk aan het doorgeven van het woord. Prediking, maar vooral het woord. En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, het volgende vers, indien zij niet gezonden worden? En als je dat omdraait, God zendt mensen om zijn woord te brengen, zodat anderen tot geloof zullen komen en hem zullen aanroepen. Want wat is nou het grote scheppingsdoel? Voor u, voor mij, maar ook voor iedereen. Ook al kennen we God niet, ook al leven we niet naar Gods geboden. Dat is hem aanroepen, maar vooral hem groot maken. Daarvoor zijn wij geschapen. Om God groot te maken. En wij beantwoorden niet meer aan dat doel. Maar als God door zijn genade ons opzoekt, dan wordt daar iets van hersteld. Om God groot te maken. Om een getuige te zijn. Niet van wie jij bent. Of wie iemand anders is. Maar van wie God is. Dat is getuigen. Doorgeven aan anderen wat je zelf van God geleerd hebt. En om ons heen zijn veel mensen die dat niet weten. Dat is evangeliseren. Het doorgeven van het woord van God. En waar spreekt het woord van God over? Hoe goed God is. Voor mensen zoals wij. En daar mag je iets van doorgeven. En dan kom ik eigenlijk automatisch bij de tekst die ook in het programma staat uit Johannes 17. En dit is zo'n tekst waarbij je met eerbied gesproken je schoenen mag uittrekken. Het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17, waar de Heer Jezus in gesprek is met zijn hemelse Vader. Moet je eens op je laten inwerken. Dit is een gesprek tussen de Heer Jezus en zijn hemelse Vader. En hij vergunt het ons dat wij daarin mogen blikken, dat wij daarin mogen kijken. En wat zegt de Heer Jezus dan? Los van heel veel woorden. Maar dit gedeelte is voor vanavond even belangrijk. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt. Gij, Vader. In de wereld. Alzo heb ik ook hen in de wereld gezonden. Want evangelisatie, je zou verwachten dat dat ons werk is, toch? Daar zitten we hier voor vanavond. Maar de Bijbel leert ons dat het uitbreiding van Gods koninkrijk, dat is zijn eigen werk. De Heere zegt, ik, de Heer Jezus tegen Petrus, ik zal mijn gemeente bouwen. Is het je wel eens opgevallen dat wij daar helemaal niet in voorkomen? Hij zegt, ik zal het doen. En het is mijn gemeente, er is niks van ons bij. En, dat is eigenlijk de troost van het evangelisatiewerk, hij zal het ook doen. Ik zal mijn gemeente bouwen. Als hij zegt, ik heb nog andere schapen, Johannes 10, die van deze stal niet zijn. En die moet ik ook toebrengen. Dan heb je eigenlijk hetzelfde. Het zijn zijn schapen. Ik weet niet waar ze lopen. Ik weet niet waar ze zijn. Ik weet niet of het de mens is die ik vandaag ontmoet heb. Maar het zijn zijn schapen. En die moet hij toebrengen. En dat is een ander moeten als dat wij zeggen, nou, het zou eigenlijk moeten. Nee, dat is een goddelijk moeten. Dat betekent, het zal ook gebeuren. Dat is een heel ander moeten. Jullie weten misschien, ik heb 7 jaar in Ecuador met mijn gezin mogen dienen in het zendingswerk. En in het Spaans heb je 2 woorden voor moeten en moeten. Dit is een ander moeten. Dit is een moeten, daar kun je niet omheen. Dat zal ook gebeuren, moeten. Dat moet gebeuren. En het zal ook gebeuren. En dan zegt de Heer Jezus, en het zal worden 1 kudde en 1 herder. Daar gaan we het vanavond ook nog over hebben. Dus wat moeten wij dan doen? Als hij zijn gemeente bouwt en het is van hem, welke taak hebben wij daarin? Nou, de Heere, en dat is het gedeelte wat we nu lezen. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. Hij bouwt zijn koninkrijk, nooit vergeten, ook niet in evangelisatie. Dat bewaart voor onnodige teleurstelling. Hij bouwt zijn koninkrijk, dwars door al onze, vooral onvolkomenheden heen. En hij zegt, ik heb hen in de wereld gezonden. Zoals God de Vader zijn Zoon in deze wereld heeft gezonden, zegt Jezus, heb ik ook hen gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, dus de Heere zet zich apart voor hen, hij bidt. Opdat ook zij geheiligd mogen zijn in de waarheid. We kunnen vanuit onszelf niet iets over de waarheid, over Jezus zelf doorgeven, maar daar bidt hij voor. En daar heiligt hij zichzelf voor. Wat is het werk van de Heer Jezus? Hij bidt aan de rechterhand van zijn Vader. Ook voor deze avond. En dan zegt hij, ik bid niet alleen voor deze, dus voor diegene die hij in de wereld zendt, maar voor wie bidt hij ook? Voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Dat is geen misschien, nee. Waar het woord wordt doorgegeven, daar zal de Heere doen wat hem behaagt. En er zullen mensen door tot geloof komen. Wij zouden graag willen weten, ja wie dan? Hè? Is het dan die man of die jongen of dat meisje waar ik contact mee heb? Zou er iets van het werk van de Heer in dat hart zijn? Dat weten wij niet. Soms mag je er wel iets van opmerken. Maar de Heere zegt, ik zal dat doen. Sterker nog, daar bidt hij voor. Hij bidt dat in de woorden die je mag doorgeven aan een ander, dat door dat woord anderen tot geloof zullen komen. Het gaat allereerst natuurlijk over de prediking van het woord. Maar hoeveel mensen komen niet meer in de kerk en horen dat woord niet? Die moeten we opzoeken. Om het woord door te geven. Want het geloof is door het gehoor, het gepredikte woord van God. Dus die twee dingen mogen wij nooit los van elkaar maken. De uitbreiding van Gods koninkrijk door het woord van God. En daar mogen wij een instrument in zijn. En waarom is dat nou zo belangrijk? Waarom bidt de Heer Jezus daarvoor? Nou, dat zegt hij zelf. Waarom bidt hij nou voor degene die dat woord mogen doorgeven en degene die tot geloof komen? Die vaak misschien qua cultuur heel ver uit elkaar staan. Opdat zij alle één zijn. Gelijkerwijs, gij Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn. Eenheid is iets wezenlijks in het koninkrijk van God. Eén in Christus. Dat is de eenheid. Eén in het hoofd. En hoe is die eenheid dan? Ja, daar stoppen al onze gedachten. Zoals de Vader in de Heere Jezus Christus. De Vader in de Zoon. En de Zoon in de Vader. Wat is dat? Wie kan bevatten hoe die goddelijke eenheid tussen de Zoon en de Vader en de Heilige Geest, hoe dat is? Maar hij bidt of dat degene die tot geloof mogen komen en degene die het woord door mogen horen, zo één zijn. Nou, daar ligt wel huiswerk, zou ik bijna zeggen. En waarom is dat nou zo belangrijk, die eenheid? Ieder kan toch ook zijn eigen ding een beetje doen? Nou, dat zegt de Heer Jezus er ook bij. Opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Dus hoe zal de wereld weten? Sterker nog, hoe zal een moslim weten dat wat op de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem staat, God heeft geen zoon, dat dat niet waar is? In de eenheid van christenen. In de eenheid van gelovigen. Dat is een getuigenis. Opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Dus de eenheid, zie je het wezenlijke van de eenheid. En ik zou bijna willen zeggen, als wij het woord met onze mond doorgeven, en deze eenheid is niet de praktijk, en laten we dan maar heel dicht bij huis beginnen, met die ene vrijwilliger waar ik eigenlijk niet zo goed mee door een deur kan. Want die heeft zo'n ander karakter. Vooral een heel moeilijk karakter. Daar zal iedereen toch wel over eens zijn. Ja, misschien is dat zo. Opdat zij één zijn. Ja, maar dat is ingewikkeld. Ja, misschien wel onmogelijk. Maar de Heere Jezus bidt daarvoor. Daar bidt Hij voor. Dan moet het ook ons gebed zijn. Ons verlangen. Heere, wilt U mij dan geven dat ik met die... Ja, je hebt van die mensen waar je goed mee door één deur kan, hè? Maar daar gaat het vanavond niet over. Juist diegenen die zo ingewikkeld zijn. Of misschien ben jij er wel de ingewikkelde, maar zie je dat niet van jezelf. Opdat zij één zijn. Want als wij samen bij die markt gaan staan en de mensen proeven, daar zit iets tussen die twee, dan is de boodschap die wij met onze mond brengen eigenlijk al geknakt. Voel je hoe belangrijk één zijn is? Dan voelen we allemaal aan, daar ligt huiswerk. Eenheid in de gemeente, eenheid in de gemeenten, eenheid in de kerken. We zouden het breder kunnen trekken. Of denken wij werkelijk dat er in de hemel met eerbied gesproken afdelingen zijn? En ik weet en ik ervaar iedere dag de gebrokenheid van de zondeval, ook in deze dingen. Het zal hier op aarde nooit volmaakt zijn. We hebben jaren op het toilet een poster gehad met een uitspraak van Spurgeon. Mocht je ooit de perfecte kerk vinden, sluit je er alsjeblieft niet bij aan, want dan is het gelijk gebeurd. Dat draag je mee van binnen. Dat is wie je bent. En ondanks dat het dus de Heer Jezus zelf is, God zelf is, die zijn gemeente bouwt, schakelt Hij daar mensen bij in. Dat lezen we heel duidelijk in dit vers. Daarvoor heeft Hij ze de wereld in gezonden. Daar ligt dus een taak. Nou, een taak of een levenshouding. Dan komen we bij het thema. En ik wil vanavond met jullie ook een stukje de praktijk in. Gewoon maar wat dingen doorgeven die ik zelf heb mogen ervaren in Amersfoort. Niet als een leidraad, maar wel om eens over na te denken. Zoek en streef naar eenheid. En daarom zijn we ook bij de Bijbel begonnen. Nu weten we hoe belangrijk dat is. Wees een saambinder. Dat is heel belangrijk. Ja, maar, nee, het goddelijke maar. Hij bidt daarvoor. Maar Hij bidt daarvoor. Dat moeten wij in praktijk brengen. Ja, maar dat kan ik niet. Nee, daar hebben we Hem iedere dag voor nodig. Evangelisatie vraagt niet om perfecte mensen die het goed kunnen. Nee. Zoek en streef, en ik zou bijna zeggen bid, om eenheid. En als je vindt of denkt dat de ander ver van het pad af is, bid dan voor die persoon. En vraag of de Heere hem terugbrengt op het pad. En vraag ook of hij dat voor jezelf wil doen. Want soms kunnen we onbewust ook naast het pad lopen. Wees je ervan bewust in het gesprek met je naaste Dat je allebei een gevallen mens bent. Weet je wat ik veel tegenkom bij onkerkelijke mensen? Jullie weten het allemaal zo goed. Jullie weten precies hoe God is en hoe God een mens bekeert en dat ik fout leef. En nou, daar kun je iets van vinden, dat is zo. Maar blijkbaar is dat het beeld wat mensen hebben van ons kerkmensen. Laat ik het dan maar even zo zeggen. Jullie weten het allemaal zo goed. Maar weet je wat ons onderscheidt van elkaar in de wereld of in de kerk? Ten diepste alleen de genade van God. We belijden dat we van dezelfde lap gescheurd zijn. Dat betekent overigens dat je ooit aan elkaar gezeten hebt. Maar we zijn echt hetzelfde. Alleen de genade van God kan een mens veranderen. En als dat zo is, dan hebben we niets om in te roemen, maar alleen om goed te spreken van Hem. Maar voor de rest, ik ben gelijk aan jou. En mensen hebben vaak het idee, jullie weten het allemaal. Misschien herken je dat helemaal niet. Maar zo wordt er heel vaak naar ons gekeken. Luister oprecht. We hebben in Amersfoort een ontmoetingshuis. Voorheen was het een inloophuis. We hebben er heel bewust voor gekozen. Ik heb daar net ook al iets over gezegd. Het comité heeft heel bewust voor gekozen om het een ontmoetingshuis te noemen. Inloop, niks negatiefs over. Maar inloop heeft heel snel het karakter van opvang. Wat Stichting Ontmoeting doet, wat het Leger des Heils doet. En dat trekt een bepaalde groep in de samenleving. Waarvan ik altijd zeg, de Heer Jezus zocht die op. Dus dat moeten wij zeker doen. Maar diezelfde groep belemmert vaak andere mensen om daar ook te komen. Dat is een probleem. En daar moet je iets mee. Dus wij hebben de inloop eigenlijk teruggebracht naar de huiskamer. Die is nog steeds op bepaalde momenten open. Maar wij hadden bijvoorbeeld geen moslims die bij ons kwamen. In Amersfoort wonen 20.000 moslims. Een hele grote gemeenschap. En het gros woont rondom het ontmoetingshuis. Alleen wij bereikten moslims niet als onze huiskamer open was. Ja, waarom zou je als moslim trouwens ook naar een christelijk inloophuis gaan? Als ze bij een moskee een inloophuis hebben, ga ik ook niet naartoe, toch? Het is heel begrijpelijk dat zij daar niet komen. En sporadisch kwam er wel eens een binnen, met een heerlijke bak koffie gelokt. Maar wat moet je verder doen? Dus wij hebben heel erg gezocht, daar kom ik zo nog even op, hoe komen wij in contact met groepen anders dan die we nu bereiken met de inloop? Daarom zijn we naar een ontmoetingshuis gegaan, want we willen de hele samenleving ontmoeten. Wij willen in contact komen met de samenleving. En daarin is oprecht luisteren iets belangrijks. En de mensen die wel eens in een inloop geweest zijn, of misschien in de kringloopwinkel hier in Goes, of op een andere wijze, die zullen dit misschien herkennen. En misschien niet, maar dan hoop ik dat je het gaat herkennen. Je komt daar, dat ene moment in de maand. Ja, en dan moet het toch wel gebeuren. Toch? Je wil een verdiepend gesprek met mensen hebben, want daar kom je toch voor. Ja, komt die persoon daar ook voor? Mogelijk niet. Misschien wel, weten we niet. Maar wat kan het op een onnatuurlijke manier dat je verdieping zoekt bij iemand, terwijl die persoon dat helemaal niet wil of daar niet aan toe is, en dat het misschien ook wel niet Gods tijd is? Laat de Heilige Geest daarin zijn werk doen. Biddend, Heere, wilt u opening geven in het gesprek. Maar als het er niet is, forceer het dan niet. Want, en dan kom ik op dat luisteren, wij zijn bereid, en dat doen we, ik ben daarvan overtuigd. Dan komt iemand binnen en dan zeggen we, waar kom je vandaan en wie ben je? En dan zijn we geïnteresseerd en dan luisteren we naar iemand. Maar om uiteindelijk ook weer iets terug te geven van, ik wil graag ook dat je even naar mij luistert, want ik heb een boodschap voor jou. Nee, God heeft een boodschap voor deze persoon. En op zijn tijd mag je daar iets van doorgeven. Maar luister oprecht. Als de huiskamer 2,5 uur open is en iemand heeft 2,5 uur nodig om zijn verhaal te vertellen, ga maar zitten. En luister maar. Luister oprecht. En verplaats je eens in de ander zijn wereldbeeld. Ja, maar zo is het niet. Nee. Maar die ander heeft een oranje bril op. Ik noem maar wat. En jij ziet de wereld niet oranje. Maar als je die bril van die ander opzet, dan zeg je, hé, nou zie ik dat je gelijk hebt. De wereld is oranje. Ja. Dat helpt als je de ander probeert een stukje in te leven, wat een ander meegemaakt heeft. Heb je al eens geluisterd naar iemand die afscheid genomen heeft van de kerk? Waarom die dat gedaan heeft? Ik heb ook al zo'n man gesproken. In coronatijd. Mag ik u een kaart aanbieden? Zeker. Ik ken jullie soort wel, zei hij. Hij zegt, die is aan mij niet besteed. Nou, het spatte er echt aan alle kanten vanaf. Hij zegt, met jou wil ik niks. Hij zegt, al dat hypocriete gedoe allemaal. Ik zeg, kunt u vertellen waarom u die kaart dan niet wilt? Nou, hij zegt, daar ben jij helemaal niet in geïnteresseerd. Hij zegt, ik ken jullie soort wel. Hij zegt, jij staat hier alleen maar om mij te bekeren. Oké. Dan denk je, moet ik dit gesprek nog voortzetten? Nou, daar heb je 's morgens ook voor gebeden. Ik zeg, zou u dat mij eens willen uitleggen? Nou, hij zegt, als jij oprecht geïnteresseerd bent, dan wil ik wel vertellen waarom. En toen begon hij te vertellen. Ik denk dat ik 20 minuten naar hem geluisterd heb. En spugen op de kerk en alles wat met kerk en God te maken heeft. En ik heb echt wel 10 keer de neiging gehad om te zeggen, ja, maar dat is niet waar, dat is niet zo. En je ziet het verkeerd. En iedere keer, Lennart, mond dicht, luister. En later dacht ik, ja, wat heb ik nou deze man doorgegeven? Ik worstelde daar ook wel een beetje mee. En toen dacht ik, waarom heeft deze man de moeite genomen om mij in zijn tijd 20 minuten over zijn afkeer, pijn ook. Er kwam heel veel pijn naar boven wat er allemaal in de familie gebeurd was. En hoe de kerkraden daar verkeerde dingen in hadden gedaan. Het zal allemaal waar zijn. Ik denk, waarom heeft deze man nou 20 minuten de moeite genomen om dit aan mij te vertellen? En toen dacht ik, hey, misschien heb je voor het eerst in je leven wel geluisterd, Lennart. Dat is ook niet zo mijn sterke kant, hoor. Dus voel je niet bezwaard als dat moeilijk is voor je. Dat herken ik helemaal. Luisteren, oprecht luisteren naar de ander. Deze man was niet klaar voor zijn boodschap. Voor de boodschap van het woord. Maar hij wilde wel zijn verhaal kwijt. En we weten allemaal dat de mens kan geen wasdom geven. Kan ik ook niet. Wil ik ook niet. Maar als een zaaier bij een akker komt en hij ziet dat die akker vol met stenen ligt, dan kan hij zeggen, ik gooi dat zaad eroverheen, want God moet de wasdom geven. Dat is absoluut waar, dat is bijbels. Maar misschien is het de taak van die zaaier om die bak met zaad heel even neer te zetten. Niet ver weg, dichtbij, want daar moet de vrucht van komen. Dat zaad is het belangrijkste. Maar misschien moet hij eerst die stenen eens uit die akker rapen. Ja, maar dat deed Paulus ook niet. Die ging ook op de Areopagus. Ja, daar wil ik niks aan afdoen. Maar Paulus leefde in een andere tijd. Wij leven in een postchristelijke tijd waarin je veel mensen tegenkomt. En ik hoorde net dat jullie die hier ook veel tegenkomen. Mensen die bewust afscheid genomen hebben van de kerk. En eigenlijk al vanuit de verte kijken hoe ze om jou heen kunnen. Daar liggen zoveel barrières. En dan kun je daar het woord in werpen. Het zaad overheen strooien. Maar ik denk als een zaaier op een akker vol met stenen dat zaad gooit, ik weet niet of hij dan vrucht mag verwachten. Tuurlijk, de Heere kan alles. Die kan zelfs op stenen vrucht geven. Dat kan ook. Ja, hij kan van stenen broden maken, als hij dat zou willen. Maar de taak is om dan misschien eerst eens die barrières weg te nemen. En luister dan eerst eens naar mensen. Luister naar hun levensverhaal, voordat je direct met jouw boodschap komt. Want het is ten eerste Gods boodschap. En die moet op Gods tijd gebracht worden. En misschien ben jij dan wel de eerste die die persoon ontmoet die echt luistert naar de pijn die zo iemand heeft. Die niet eens altijd onterecht is. Laten we dat ook gewoon eerlijk benoemen. Want ook perfecte kerken zijn er niet. Dat hebben we net al gehoord. En je kunt alleen iets doorgeven als je bent verbonden. Nou, dat lijkt wel een soort communicatiecursus vanavond, hè? Dat is heel logisch. Ik vergelijk dat altijd met de telegraafverkopers. Bij ons in Amersfoort, in de Lange Jansstraat, staan altijd van die verkopers met zo'n hesje aan van de telegraaf. En die proberen abonnementen te verkopen. Nou, ik probeer altijd al vanaf ongeveer 50 meter te denken, hoe kom ik daar voorbij? Want ik vind de telegraaf een slechte krant. Sorry voor de telegraaflezers, maar ik vind de telegraaf een slechte krant. Dus ik wil helemaal geen abonnement op de telegraaf. En als ik daar kom en die man spreekt mij aan, ja, ik heb alles al klaar waarom ik zeg, joh, alsjeblieft niet, ik wil daar niks, want ik wil dat niet. En ik hoef het ook echt niet. En je kan vertellen wat je wil, ik wil het gewoon niet. Weet je dat mensen dat vaak ook hebben als het over het evangelie gaat. In deze postchristelijke tijd waarin wij leven in Nederland. En als die man dan, koste wat het kost, met een leuk dingetje probeert mij te lokken en in gesprek te gaan. Het is een kansloos iets. Maar stel dat hij nou aan mij vraagt, dat hij zegt, meneer, ik zie van 50 meter afstand al dat u geen telegraaflezer bent. Volgens mij wilt u helemaal geen gesprek met mij. Ja, dat klopt. Zou u aan mij eens willen uitleggen waarom u de Telegraaf een slechte krant vindt? Nou, dat vind ik nog niet zo'n slechte vraag. En als hij dan oprecht naar mij luistert, want ik ben best bereid om daar iets over te vertellen. Nou wil ik niet heel negatief over de Telegraaf en zo gaan doen. Want dan gaan jullie me morgen misschien bellen, dat wil ik niet zeggen. Maar even voor het voorbeeld, hè. En stel dat hij echt naar mij luistert en daarna tegen mij zegt, mag ik jou nou eens uitleggen waarom ik het wel een goede krant vind? Dus hij zegt niet, jij moet een goede krant vinden. Maar hij zegt, ben je bereid om naar te luisteren naar mij, waarom ik dat wel vind? Maar ja, goed, hij heeft ook naar mij geluisterd, dus waarom niet? Voel je dat je dan verbinding hebt? Als hij daar staat en probeert koste wat het kost mij vast te grijpen en een boodschap naar mij te zenden, kansloos. En dat is wat ik bedoel, je kunt alleen iets doorgeven als je verbonden bent. Maar als wij een gesprek hebben met elkaar, dan ben je verbonden. Dan luistert hij naar mij en ik luister naar hem. Dat is heel belangrijk in evangelisatie. Je kunt zeggen, gooi het woord er maar in. Dat is natuurlijk een hele bekende uitspraak. Alleen, ik geloof dat je verbinding met mensen moet hebben om echt iets door te geven. Je kent dat wel. Je zendt een boodschap naar iemand uit en je denkt, dit land niet. Dan moet je eerst verbinding maken. Het andere wat ik in de praktijk mee zou willen geven is, wees jezelf. Nou, misschien heb je daar niet zo moeite mee, maar misschien herken je het wel. Ik noem dat altijd heel oneerbiedig, de evangelisatiemodus. Herkennen jullie dat? Ik zie hier en daar wat glimlachen, dus ik denk dat het wel herkend wordt. Die ene keer in de maand dat je dienst hebt, dan kom je in de inloop, de huiskamer of sta je bij de marktkraam. En dan ga je evangeliseren. En dat doe je 2,5 uur. En dan, nou in ons geval de inloop, dan trek je de deur weer achter je dicht. En dan staat dat weer een maand stil. Kan dat eigenlijk wel? In die 2,5 uur ben je bezig om, ja, waar ben je eigenlijk mee bezig dan? Stel jezelf die vraag eens eerlijk. Wat ben je dan aan het doen? En dat wat je dan aan het doen bent, kun je dat een maand niet doen? Kan dat? En dan komen we heel dicht bij het thema. Ik vrees dat wij van evangelisatie heel erg een taak gemaakt hebben. Die je op bepaalde momenten doet en vooral op heel veel momenten ook weer niet doet. Want ja, ik ben vandaag niet in dienst, in functie. Kan dat? We voelen allemaal ergens, dat kan niet, hè? En daarom is evangelisatie veel meer een levenshouding. En in die 2,5 uur neem ik een rol aan. Ik hoop dat je het niet herkent, maar ik ben bang van wel. Je neemt een rol aan die je de rest van de maand in ieder geval vaak wat minder gebruikt. Maar in die 2,5 uur ben jij degene die evangeliseert. En dat valt degene met wie je spreekt echt op. Wees jezelf. Je hebt van die mensen die kunnen zo goed praten en die is er geschikt voor. Nee. Als de Heer wilde dat je zo was als diegene, dan had hij jou ook zo geschapen. De Heer heeft jou geschapen, u geschapen met de gaven en beperktheden die hij gegeven heeft. En daarmee vraagt hij, wees mijn getuige. Getuige is doorgeven wat je van hem geleerd hebt. En de een heeft meer van de Heere geleerd als de ander. Daar gaat het niet om. Het gaat om of je getuige mag van wie God is. En wees daarin jezelf. En dat klinkt heel eigentijds, maar ik bedoel, je hoeft niet een rol aan te nemen. Je hoeft niet een ander te zijn. Je hoeft het niet zo te kunnen zoals die ene die het zo heel goed kan. Want misschien wil de Heere juist wel diegene gebruiken die, ja, waarvan wij zeggen, die zegt nooit zoveel. Maar misschien maken die het meeste indruk. Ik kom zelf niet uit de gereformeerde gemeente. Ik kom uit een ander kerkverband. Daar werd niet veel over geloof gesproken. Voor mij als kind waren geloofsleven en dagelijks leven twee verschillende dingen. Dat zat in mijn hoofd, maar zo heb ik dat zelf ervaren. Dat was niet zo. Maar één ding wist ik wel. Er waren kinderen van God in die gemeente. En ik wist precies wie dat waren. En die spraken nooit met mij. Maar heel hun leven ademde iets van de gemeenschap met God. En dat heeft als kind heel diepe indruk op mij gemaakt. Die mensen namen geen rol aan. Die waren met al hun gebreken getuigen van wie de Heere voor hen was. In alles wat ze deden, wat ze zeiden, daar ging iets van uit. Daar ging een geur van uit. En durf in de spiegel te kijken die mensen je voorhouden. Met evangelisatie houden mensen je een spiegel voor. En ik wil daar graag twee voorbeelden van geven. En misschien heb je zelf ook nog wel voorbeelden. Er komt bij ons in de inloop een man, Rob, noemen we hem maar even. En Rob komt uit een evangelische gemeente. En ik was nog maar net in Amersfoort. Ik werk inmiddels 6 jaar in dienst van de gemeente in Amersfoort. En ik was er nog maar net. En in het begin heb ik heel veel met vrijwilligers gesproken, alle activiteiten bezocht. En ik zat in de inloop toen nog. En Rob zat daar ook. En het is de gewoonte. 4 uur gaat de deur dicht. Tot 4:15 wordt er een stukje uit de Bijbel gelezen, gebed gedaan en dan gaat iedereen naar huis. Zo ook die dag. Dus het was 4:15. Dus de vrijwilliger zegt, ik ga een stukje uit de Bijbel lezen en dan gaan we bidden en dan gaan we naar huis. Dat hoefde hij eigenlijk niet te zeggen, want dat wist iedereen wel. Dat was ongeveer het ritueel. Dat bedoel ik niet oneerbiedig overigens. En toen zei Rob, nou dan ga ik vast. Een beetje gechoqueerd, ik ook wel een beetje, van een beetje provocerend, van oké, jullie gaan de Bijbel lezen, ga ik weg. Dus die vrijwilliger zegt, waarom? Ja. Hij zegt, een stukje uit de Bijbel lezen. Hij zegt, wat is dat nou? Hij zegt, de vrijwilliger doet de Bijbel open, leest een stukje uit de Bijbel weer dicht, doet een gebed en we mogen naar huis. Dus ik dacht dat jullie niet Rooms-Katholiek waren, zeg, maar het lijkt wel een ritueel. Oké. Had erop gelijk. Nou, hij hield wel een spiegel voor. Hij zegt, het is iedere dag hetzelfde. Stukje uit de Bijbel, Bijbel dicht, bidden en we gaan naar huis. Hij zegt, dit is het woord van God. Dat kun je toch niet ritueel gebruiken? Oké. Leent de Bijbel zich om een stukje te lezen na het eten en dan de Bijbel weer dicht te doen? Hij zegt, zeg er dan iets in ieder geval over. Hij zegt, dat is het woord van God toch waard? Een spiegel die zo iemand voor je houdt. Ik denk, ja. Hij heeft wel ergens een punt. Voel je dat? Dat zijn spiegels die mensen je voorhouden. Wij hebben gewoonten waar niks mis mee is. Maar onbewust kun je die gewoonte eigenlijk de kern soms kwijtraken. En dan is het goed als mensen je een spiegel voorhouden. Maar durf daar ook in te kijken. En zeggen, heeft Rob hier eigenlijk een punt? Hoe snel kan het lezen uit de Bijbel een stukje lezen? Iedereen die hier zit vanavond, ik weet zeker, die weet precies wat ik bedoel. Maar wat is nou een stukje lezen? Kan het niet soms verworden tot een ritueel? Het zijn van die spiegels. Een andere spiegel. Komt een man, hij is onkerkelijk opgegroeid. Op zijn 18e dacht hij, dit wil ik eigenlijk niet de rest van mijn leven. Is op zoek gegaan, is bij een Rooms-Katholieke orde terechtgekomen. Franciscaner orde, heeft zich daar een Rooms-Katholiek laten dopen. In een klooster gezeten, daar kon ik niet vinden. Toen is hij bij een evangelische gemeente terechtgekomen in Leusden. En in de coronatijd, daar kon hij het goed vinden, zei hij. En in de coronatijd ging die predikant allerlei complottheorieën vanaf de kansel verkondigen. En hij zegt, we komen hier toch voor het woord van God. Daar kreeg hij een conflict niet, maar oneenigheid. Dus hij zegt, daar is het woord van God toch niet voor, maar allerlei complottheorieën te verkondigen. We moeten hier toch luisteren naar wat de Heere zegt. Nou, daar kwamen ze niet uit. Dus zo werd hij dolend. En was hij op zoek in de coronatijd. En zo kwam hij via de livestream. Wat een zegen dat er open verbindingen met de wereld om ons heen zijn, waarin mensen mee kunnen luisteren. Even tussendoor. Wij hebben in Amersfoort een livestream, bij ons kun je ook mee kijken. Ongeveer 350 eenheden in de gemeente. Dus 350 gezinnen zou je kunnen zeggen, van alleengaand tot en met grote gezinnen. Maar 350 eenheden. Pastorale eenheden die mee zouden kunnen kijken. Sinds de coronatijd hebben wij 3000 abonnees op de livestream, waarvan een heel groot gedeelte iedere zondag meeluistert. Tuurlijk, dat zijn ook mensen uit de achterban uit andere gemeenten, dat is ook waar. Maar ik heb zelf een aantal mensen ontmoet, onder andere bijvoorbeeld uit Brabant, Rooms-Katholieke mensen, die iedere zondagochtend meeluisteren met de dienst in Amersfoort. Wat mooi dat dat er is, dat dat kan. Dat zou het woord ook in Brabant gaan komen, op plekken waar eigenlijk geen kerk meer is. Een Rooms-Katholieke man die iedere zondag meeluistert. En dat speciaal kwam vertellen in Amersfoort, hoe hij daardoor getroost werd. Dus durf in die spiegels te kijken. En zo kwam deze man in de kerk via de livestream en uiteindelijk toen hij weer in de kerk mocht komen in de gemeente. Nou, hij kwam een tijdje en de dominee had een keer gezegd dat ik catechisatie volgen. En zo kwam het gesprek. En ik zeg, joh, als je het fijn vindt om een keer gesprek. Ja, dat vond hij fijn. Nou, zo. Ik zeg, hoe ervaar jij dat nou? Dat je bij ons komt. 1500 mensen. Nou, hier geloof ik nog meer, hè. 2000 begreep ik. 2000 leden, doopleden ongeveer. Ja, ongeveer. Amersfoort, zeg maar, even tussen de 14 en 1500. Dat is iets anders dan een kloosterleven. Of iets anders dan een evangelische gemeente. Bij ons gaat alles veel ingetogener. De evangelische gemeenten zijn vaak veel expressiever. Ik zeg, hoe ervaar je dat nou? Nou, hij zegt, ik voel me oprecht welkom. Hij zegt, dat zal ik eerlijk zeggen. En dan komt er een maar, hè. Die voelde ik natuurlijk aankomen. Hij zegt, maar ik hoor niet bij jullie. Ik zeg, oké. Ik zeg, hoe bedoel je dat? Ik snapte wel ongeveer wat hij bedoelde, maar ik wil dat graag uit zijn mond horen. Ja, hij zegt, weet je, jullie zijn allemaal hetzelfde. Ervaren jullie zoals jullie hier vanavond zitten dat jullie allemaal hetzelfde zijn? Ik zie veel te veel mensen glimlachen. Nee, hè? Hij zegt, maar zo zie ik dat. Ik zeg, denk je dat wij dat ook zo ervaren? Ja, hij zegt, dat weet ik niet. Hij zegt, maar in mijn waarneming zijn jullie allemaal hetzelfde. Dus ik zal je een voorbeeld geven. En toen kwam de spiegel. Hij zegt, ik voel me oprecht welkom. Hij zegt, er zijn twee gezinnen die mij na de dienst uitgenodigd hebben voor een kop koffie te drinken. Hij zegt, vond ik ontzettend aardig. Hij zegt, en iedereen groet me ook. Hij zegt, ik voel me echt wel welkom, maar ik ben niet van jullie of zoals jullie. Hij zegt, en dan kom ik bij die mensen thuis. Hij zegt, hangen allemaal dezelfde schilderijtjes. Allemaal de gezelde gezinsfoto's op een rijtje. Alle graskantjes keurig geknipt. Hij zegt, ik heb thuis een tuin met veldbloemen. Is er wel iemand in jullie gemeente die een tuin met veldbloemen heeft? Ik zeg, vast wel. Wat een spiegel. Deze man, iedereen zegt tegen, wat mooi dat jij naar onze gemeente komt. Je bent van harte welkom. Hij luisterde al een tijdje mee. Toen kwam hij in de gemeente, overwogen om catechisatie te gaan volgen. En zijn twijfel was, maar ik ben niet zoals jullie. Ik hoor niet bij jullie. Wat een spiegel. Oprecht, ik denk dat het gros van de gemeente zegt, deze man is van harte welkom. En hij voelt zich ook welkom. En toch zegt hij, ik ben zo anders dan jullie, kan ik hier wel een plek hebben? Nou, dat zijn hele ingewikkelde vragen. Want wij hebben onze eigenheid, waar we ons niet voor hoeven te schamen. Dat moeten we ook niet doen. Maar als die eigenheid een belemmering wordt voor anderen om zich daar ook bij aan te sluiten, dat mag wel een spiegel voor ons zijn. En dit zijn hele ingewikkelde vragen die wij vanavond echt niet op gaan lossen. Maar voel je waar het ligt? Dat zijn van die spiegels. Durf daarin te kijken. Wat stralen wij met elkaar uit? Weet je hoe hoog de drempel voor mensen is om naar de kerk te komen? Daarvoor moet je echt in gesprek met mensen, oprecht luisteren. Dan schrik je daar soms van. Dat je denkt, ja, maar zo zijn wij helemaal niet. Nee, maar zo ervaren mensen dat wel. En daarom moet je in gesprek. En hoe moet je dan in gesprek? Daar kom ik straks nog op. Op een natuurlijke manier. Oordeel niet. Nou, dat doe ik nooit. Nou, vergis je niet. Weet je wat een blik zo kan doen bij iemand? Als je even naar zijn kleding kijkt. Je zegt niks. Maar je zegt heel veel. Wat zie jij er raar uit? En er zijn mensen die zien er heel raar uit. Toch? Dat is zo'n aparte vogel. Ja, zo kijken mensen misschien ook wel naar ons. Wij zijn ook aparte vogels in hun. Maar wat is nou apart? Wat is nou eigenlijk de norm voor apart? Ja, die of die ziet er niet uit. In wiens oog? Weet je hoe wij er als mensen uitzien in Gods oog? Zondaren. Los van welk omhulsel daar omheen zit. Dat is wat God ziet. Wij zien vaak van die andere dingen. En dat geeft onherroepelijk een oordeel van binnen. Ik zal je een voorbeeld geven. Er komt een man, een ras echte Noord-Hollander, Amsterdamse accent, donderdagavond altijd op het Bijbellezenuur bij ons. Hij heeft een verleden in de drugs, hard rock, heeft niets met psalmen op hele noten, maar die zingen we wel. En zo zongen we een avond psalm 121. Nou, daar heeft hij verder niet zoveel mee. En toen zei hij, na afloop, en ik nodig de kerkraad bij ons altijd uit om ook aan te sluiten bij het Bijbellezenuur. Dat is goed om ook in de praktijk, zeg maar, het contact met mensen mee te maken. Mensen waarderen dat ook. En zo zat er die avond een ouderling bij. En René zei na het zingen van psalm 121... Ah, dat is wel een gaaf nummer, Lennart, op zijn Amsterdams. En ik voelde dat van binnen. En die ouderling ook. En wij keken elkaar aan van, dat zeg je toch niet over een psalm. En met dat ik dat deed, had ik zo'n hekel aan mijzelf. Want ik dacht, wat zal René nu voelen? Dat was al gebeurd voordat we er allebei erg in hadden. Zo zit dat bij ons. Ik sprak daar later over met die ouderling. Hij zegt, je wil daar niks van vinden. Nee, dat willen we niet. Maar we vinden er wel wat van. Wat zeg je toch niet over een psalm? Ik zeg, weet je wat wij nou vergeten zijn? Aan René te vragen wat hem nou raakte in die psalm. Want René zei in zijn jargon, wat een mooie psalm. Nou, dat hadden wij mooier gevonden als hij dat zo verwoord had. Maar in zijn jargon, vanuit zijn hardrockwereld, zei hij, wat een gaaf nummer. En dat blokkeert ons om te vragen, René, wat vond je nou zo mooi op psalm 121? Dat wisten wij dus niet, want tot die vraag kwamen we helemaal niet. Dat heb ik hem de week daarna gevraagd. Ik zei, wat vond je nou zo mooi in die psalm vorige week? Weet ik niet meer. Ik kon die psalm zich natuurlijk helemaal niet herinneren. Ik zeg, zingen we hem vanavond weer? En toen zei hij, nou weet ik het weer, zei hij. Hij zegt, dat je dus gewoon je ogen op mag heffen en eigenlijk alles van God mag verwachten. Hij zegt, dat vond ik zo mooi. Dat had René gehoord in die psalm. Maar door zijn jargon hadden wij het niet aan hem gevraagd. Dus wees voorzichtig met oordelen. En dat oordelen, dat zit heel diep in ons. Het is ingewikkeld. Het vraagt om veel gebed. Heere, geef mij een blik zoals u. De Heere Jezus ging met iedereen in gesprek. En hij keek dwars door mensen heen. Hij keek naar hun hart. Maar ging wel met ze in gesprek. Wees vriendelijk, uitnodigend. En wees ook eerlijk over dingen die je moeilijk vindt en niet weet. Durf gewoon te zeggen, dat weet ik ook niet. Ben jij nou voor Israël in Gaza? Of sta je ook nog een beetje aan de kant van al die Palestijnse kinderen die daar vermoord worden? Ja, dat zijn van die vragen die je van moslims krijgt in Amersfoort van die 20.000. Dat zijn ingewikkelde vragen. Durf dan gewoon te zeggen, ik weet het ook niet. Ik vind dit ingewikkeld. Ik geloof persoonlijk wel wat een Palestijnse predikant, ik moet het niet politiek maken vanavond natuurlijk. Palestijnse predikant schreef in een artikel in Trouw, en ik was het echt niet in alles met hem eens, maar hij zei, wij moeten niet kijken wat Netanyahu doet of wat Hamas doet, maar wij moeten de geschiedenis lezen door de bril van de Bijbel. Wij moeten zien wat God doet. Want wie bepaalt nou de wereldgeschiedenis? Denken wij dat er iets gebeurt in Israël, in Gaza of in ons persoonlijk leven, zonder dat dat in Gods plan, in zijn boek geschreven is? Wat wij waarnemen met onze ogen en waar we soms totaal geen antwoorden op kunnen vinden, dat is het uitrollen van het plan van God, ook met evangelisatie. Maar durf ook gewoon te zeggen dat je sommige dingen ook moeilijk vindt. En durf eerlijk te zijn. Mensen verwachten niet dat jij een theoloog bent. En al ben je dat, wees er voorzichtig mee om dat heel sterk uit te dragen. We zijn leerlingen en blijven leerlingen en dat moeten we ook blijven. En wees natuurlijk. Daar zou ik van nu even mee willen afsluiten. Dan heb ik nog een praktijkvoorbeeld. Ik hoorde vanavond dat jullie een marktkraam hebben. Toen zei ik, nou, wij hebben die ook. Ik zeg het met schroom en een beetje voorzichtigheid. Ik denk dat, laat ik het anders zeggen. Eén keer per jaar hebben we een, als evangelisten een dag, een bezinningsdag, een studiedag met het deputaatschap evangelisatie. En vorig jaar stelde een van de deputaten de vraag, die zegt, al die activiteiten, waarom doen we dat allemaal? Taalles, maaltijden, lunch gratis en vul maar in, kinderochtenden, creatieve morgens en weet ik wat we allemaal organiseren. We zijn toch evangelisatieposten? En dat was niet kritisch bedoeld van laten we alsjeblieft allemaal stoppen met die dingen en laten we gewoon het woord. Nee, maar wel, waarom doen we wat we doen? Ik vond dat een goede vraag. En ik had ook niet direct een antwoord. Ik heb er wel veel over gedacht en ik heb hem later nog gesproken. Ik zeg, ik denk dat ik het weet. Dat klinkt heel eigenzinnig, zo bedoel ik het ook niet. Ik zeg, die activiteiten, die organiseren wij voor de mensen om ons heen. Dat denken wij. Maar eigenlijk organiseren we het voor onszelf. Wij hebben de verbinding met de wereld om ons heen eigenlijk zo verloren dat wij activiteiten nodig hebben om met mensen in contact te komen. Moet je eens over nadenken. Ik denk dat dat het is. Omdat wij in ons dagelijks leven niet meer weten wat het betekent om getuige te zijn op de plek, je werk, je studie, bij school, in de supermarkt of waar je ook bent om getuige van hem te zijn. Dat wil niet zeggen dat je overal te pas en te onpas met woorden en met bijbels en met folders moet strooien. Maar kan iemand zien, die heeft een koning. De Heer Jezus heeft het voor het zeggen in het leven van deze persoon. Is dat zichtbaar in ons leven? Daar gaat het om. En wij hebben activiteiten nodig om het contact met mensen te krijgen, om daar iets van door te geven. Dat heeft iets heel onnatuurlijks. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Ik ben niet tegen activiteiten. Wij doen in Amersfoort heel veel activiteiten, daar wil ik zo ook nog iets over zeggen. Alleen voel je dat het komt omdat wij die verbinding met die buurman of buurvrouw niet meer hebben. En dan kom ik even terug op die natuurlijke houding. Als ik bij de marktkraam sta en ik ontmoet daar mijn buurvrouw, waar ik al 6 jaar naast woon. En mijn buurvrouw zegt, hey buurman, wat leuk, wat doe je hier? En ik zou voor het eerst een verdiepend gesprek met haar aangaan. En haar vertellen waarom ik hier sta en waarom dat voor mij zo belangrijk is. En dat zou de eerste keer in 6 jaar zijn. Hoe zou dat bij haar overkomen? Zou zij niet misschien denken, nou, als het nou echt zo belangrijk voor je is, waarom vertel je me dat nu pas? We spreken elkaar al 6 jaar en nooit spreek je daarover. En nu ben je in functie, daar komt hij weer. En nu opeens vertel je me dit. Wat zou dat voor indruk bij haar achterlaten? Moet je maar eens over nadenken. Wees natuurlijk. Dus doe de dingen die je in het dagelijks leven ook doet. Wees jezelf. En probeer biddend te zoeken, Heere, geef dat ik de mensen die ik vandaag mag ontmoeten iets mag doorgeven van wie u bent. In woorden, want het gaat altijd door het woord dat mensen tot geloof komen. Niet vergeten, maar vergis je niet hoeveel wij non-verbaal kunnen zeggen. Die mensen waar ik het over had, in de gemeente waar ik oorspronkelijk vandaan kom, die zeiden nooit iets tegen mij. En toch wist ik, dat zijn mensen die vrezen de Heer. Dat wist ik uit hun leven. Dat was zichtbaar, tastbaar in alle dingen die zij deden. En het heeft een diepe indruk op mij gemaakt, dat zei ik al. En dan kom je voor lastige vragen. En misschien komen jullie hier ook voor lastige vragen. Dat gun ik jullie. Ook in de kerkelijke gemeente. Als mensen nou geraakt worden door het woord en lid willen worden in de gemeente, dat zijn ingewikkelde vragen. Dat zal ik je vertellen. En daarom zag je in dit programmaboekje een Feyenoordvlag. Misschien dacht je wel, zit ik wel in de goede avond eigenlijk. Ik zal het jullie uitleggen. Jaren geleden, ik was nog maar net bij Elim. Toen ik bij Elim kwam, was ons ontmoetingshuis heet ook Elim, net als de kerk hier. Dus als ik het over Elim heb, gaat het over het Amersfoortse Elim. En toen zei een ouderling tegen mij, Lennart, we hebben contact met een man die meer over de Bijbel wil weten. Wil je daar eens langs gaan? Prima. Ik contact met die man gezocht. Nou ja, goed, dan komt er in één keer een evangelist over de vloer. Maar goed, ik had een stukje verbinding. met de man en zo kwam die, heb ik hem uitgenodigd om eens een keer een bakje koffie te komen drinken bij ons in de huiskamer. En dat deed hij. En zoveel lieverlee, zei hij, ik wil eigenlijk wel iets meer over de Bijbel weten. Zo is het eigenlijk allemaal begonnen. Bertus. En ik durf zijn naam te noemen, hij leeft inmiddels niet meer. Bertus heeft een diepe indruk achtergelaten bij ons in de gemeente. Want Bertus, dat merkte je, eenvoudige man, maar als de Bijbel openging, dat was zijn lust en zijn leven. En Bertus was een fan van Feyenoord. Daar kon je niet omheen, want dit is een foto van de vlag die in zijn woonkamer hing. En het is hier maar zo'n vlaggetje, maar kan je verzekeren, dit was ongeveer de grootste die er was. En die hing bij Bertus aan de muur. En toen kwam het punt dat Bertus, en ik heb daar nooit op aangedrongen, doe ik nooit bij mensen, dat hij zei, Lennart, ik wil eigenlijk lid worden bij jullie in de gemeente. Nou, een van de eerste gedachten die door mijn hoofd ging, oké, jullie voelen het misschien wel aan of misschien niet. En ik zeg, dat is mooi, dus de dominee heeft me eerst in een aparte groep gehad, dat ging niet helemaal, dus uiteindelijk heb ik hem categorisatie mogen geven, belijdeniscategorisatie. 2 jaar hebben we dat gedaan en toen heeft hij belijdenis mogen doen in de gemeente, een bijzonder moment. En tijdens die belijdeniscategorisatie zei iemand een keer tegen mij, weet jij dat er, ja ik weet wel in zijn kamer dat er een vlag hangt, ja dat heb ik ook wel gezien, dat kon je ook niet omheen. Hè? Ja. Maar ja, nou gaat hij straks belijdenis doen. En een broeder uit de kerkenraad zei ook, ja, hoe moet dat nou? Ja. Ik zeg, nou, ik vind dat een ingewikkelde vraag, dat zal ik eerlijk zeggen. En één ding was voor de mensen wel duidelijk, ook in de kerkenraad. Op zondag zat Bertus vroeger in de Kuip. Stadion in Rotterdam, als Feyenoord speelde. Maar nu zat hij in de kerk. Ook als Feyenoord speelde, zat Bertus in de kerk. Stevast, 2 keer per zondag, als zijn gezondheid dat toeliet. Ja, die vlag ging aan de muur. Ja, de man was 81. Zijn leven lang Feyenoord-fan geweest. Zou hij nou geen hekel aan Feyenoord krijgen? Ja, dat verwacht je dan, hè? Nou, kwam niet aan Feyenoord bij Bertus, want dat was zijn club. En toen zaten we een keer, was ook een broeder ouderling was daarbij, met een bijbellezuur. En toen ging het over dat God koning is in je leven. Hè? Wat dat betekent in de praktijk. En toen zei ik, kwam er zomaar uit. Ik zeg, dan komt God zelfs boven Feyenoord te staan. Hé Bertus, vroeg ik aan hem. En dan moest hij echt even over nadenken. Hij zegt, ja. Hij zegt, dat heeft God omgekeerd. En dat was ook zo in zijn leven. God had de hoogste plaats gekregen. Maar Feyenoord loslaten, ja, dat was zijn lust in zijn leven geweest. Heel zijn leven. En toen kwam het moment dat hij belijdenis ging doen. En toen zei iemand, joh, moet je niet eerst met hem over die vlag praten? Ik zeg, nee, laat de Heere maar met hem spreken daarover. En ik weet zeker, als ik in die tijd tegen Bertus gezegd had, joh, Bertus, wil je die vlag eraf halen? Had hij direct gedaan. Dat weet ik zeker, had hij gedaan. Maar dan had hij het gedaan omdat ik het tegen hem zei. En ik zei tegen die vrijwilliger in dit geval ook, ik zeg, ik spreek er niet met hem over. Ik zeg, en ik wil ook niet dat jullie er met hem over spreken. Ik zeg, bid er maar om. Als we mogen geloven dat de Heer in iemand werkt, laat dat maar aan. Durven we dat ook aan de Heilige Geest over te laten? En toen kwam ik 2 weken voor het belijdenis doen in het verzorgingstehuis waar hij toen woonde. En toen was er een verpleegster en die zei, mag ik jou even spreken? Jij bent toch die dominee? Nou ja, geen dominee, maar ik denk dat gaat ze toch niet begrijpen. Van de Elimkerk, ja. Ze zegt, kan ik jou even spreken? Ze zegt, is dat echt zo? Dat ze zegt, ik begrijp dat Bertus bij jullie ja, een soort deel wordt van jullie. Ja, ik zeg, hij gaat belijdenis doen. Oké, nou, daar snapte ze helemaal niks van. Maar ze zegt, ik begrijp dat hij bij jullie wil gaan horen. Nou, mooi omschreven. Ze zegt, klopt het dat jullie echt van hem vragen dat die vlag van de muur af moet? Ik zeg, nee. Nou, dat kon ik met een oprecht wat zeggen, want daar hadden we het echt nooit over gehad. Ik zeg, nee. Ja, ze zegt, dat dacht ik al. Ze zegt, maar ik snap er niets van. Ze zegt, hij wil die vlag eraf halen. Ik zeg, oh? Ik zeg, nou, daar weet ik niks van. Ze zegt, dus dat eisen jullie niet van hem? Ik zeg, nou, we hebben er niet over gesproken. Ik zeg, de eerlijkheid gebied te zeggen dat er weinig leden in onze gemeente zijn die zo'n Feyenoord-vlag in de kamer hebben hangen. Of van enige andere voetbalclub. Ik zeg, dat is absoluut waar. Zeg, maar wij hebben daar niet over gesproken met hem. Oké, nou, bedankt. Dus ik ging verder, want ik ging hem bezoeken. Ik zeg, joh, Bertus, wat hoor ik nou? Gaat je Feyenoord-vlag van de muur af? Ja, hij zegt, dat kan niet meer. Hij zegt, ik voel dat dat niet goed is. Natuurlijk was hij met zijn hart nog steeds verbonden aan die club. Dat was zijn worsteling. En toen zei ik tegen hem, ga je hem echt wegdoen? Ja, hij zegt, ik ga hem echt wegdoen, ja. En ik heb hem niet de plekken eraf gehaald. Hij heeft een vrijwilliger tijdens zijn zondagse dienst, toen hij was in die tijd heel zwak qua gezondheid. Dus dan luisterde hij thuis met de kerktelefoon mee. En dan kwam altijd een van de gemeenteleden, die luisterde thuis met hem mee. En daar heeft hij uiteindelijk aan gevraagd, wil jij hem eraf halen nu? En die heeft hem eraf gehaald. En ik had tegen Bertus gezegd, ik zeg, nou, als jij ervoor kiest om die vlag eraf te halen, ik zeg, dan krijg je voor mij er iets voor in de plaats. En als je nou even omslaat. Toen heb ik hem voor het belijdenis doen de brede en de smalle weg gegeven. En daar heeft Bertus echt waar tot aan zijn sterven, want hij heeft uiteindelijk belijdenis gedaan. Hij heeft 1 keer aan het avondmaal deel mogen nemen. Echt een hele bijzondere dienst voor hem persoonlijk ook, waar veel strijd op afkwam. En voordat het de tweede keer zou zijn dat hij aan het avondmaal zou kunnen deelnemen, is hij overleden. Hij was al heel zwak toen hij zeg maar de eerste keer aan het avondmaal mocht. Maar hij heeft echt een diep getuigenis in de gemeente achtergelaten. En toen overleed Bertus. Dan kom je met een familie in aanraking die van God nog gebod weet. Heel ingewikkeld. Hij was lid bij ons. Maar ja, wat betekent dat voor die mensen? Dus nou, uiteindelijk hebben we... De begrafenis heeft de familie echt voor gekozen. Uit respect voor hun vader dat hij niet gecremeerd zou worden. Dat zijn hele ingewikkelde vragen. Maar ze hebben gezegd, nee, onze vader had echt gezegd, ik wil begraven worden. Want Jezus is ook begraven. Dat was echt zijn letterlijke woorden waren dat. Dus dat hebben ze gerespecteerd. En we hebben niet een dienst in de kerk, maar buiten de kerk. Maar uiteindelijk heeft dominee Visser hem mogen begraven. In die zin, dus dat ja, heeft heel... Heel bijzonder mogen zijn. En toen kwam ik bij zijn zoon om daarover te spreken. Ook over de inhoud van die dienst. En we hebben daar met elkaar over gesproken. Toen zei hij tegen mij, hij zegt, Lennart, ik heb mij verbaasd over mijn vader. Hij zegt, hij is heel zijn leven Feyenoord-fan geweest. Hij zegt, en die vlag die hing daar, dat wist hij. Hij zegt, maar sinds dat schilderij gehangen heeft, hij zegt, altijd als ik bij hem kwam, zat hij... die platen bestuderen. En hij zegt, ik heb gezien dat er ook bijbelteksten bij stonden. Nou, die kon Bertus niet goed lezen. Hij zegt, maar altijd met verwondering zat hij naar die plaat kijken. Hij zegt, dat heeft best wel indruk bij mij gemaakt. Hij zegt, en die plaat krijg je niet terug. Ik zeg, nou, dat zou ik ook niet willen. Hij zegt, die krijgt bij mij boven de open haard een herinnering. Hij zegt, dat is de herinnering aan mijn vader. Hij zegt, want dit heeft heel veel voor hem betekend, deze plaat. Hij zegt, en vooral dat kruis, hè, daar had hij het altijd over als zijn zoon kwam. Dus hij hangt nu bij zijn zoon boven op de schouw van de open haard. Ik probeer maar aan te geven, wij moeten dat niet willen organiseren. En ook als hij nou niet die vlag had weggehaald, want dat had natuurlijk ook gekund, dan kom je voor lastige vragen te staan. Maar durven wij de Here, de Heilige Geest... de uitbreiding van het koninkrijk ja, niet in handen te geven, maar het daar te laten. Want het is zijn werk, echt waar, ook in evangelisatie. Straks is de gelegenheid voor vragen. Je hebt van die moeilijke gesprekken waar je niet verder komt. Denk er dan aan, de Heere regeert en hij bouwt zijn koninkrijk. En als je daar maar dienstbaar in mag zijn, dan zal hij met dat woord doen wat hem behaagt. Ook als je teruggaat en denkt, had ik dat nou maar gezegd of had ik dat nou maar niet gezegd? Misschien herken je dat wel. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom of de Heere door het getuigenis zijn hart mag aanraken. En 1 ding wil ik nog zeggen. En daar wil ik dan mee afsluiten. Want ik geloof dat we 9:15 was het idee voor de pauze. Hè? Of ben ik al over mijn tijd eigenlijk? Oké, ja. Een broeder Oudeling zei een keer tegen me, Lennart, het zou toch mooi zijn als die vlag eraf gaat van Bertus. Ja, dat vond ik ook. Ik zeg, weet je wat het probleem is? Want zijn grootste vraag was eigenlijk, hoe kan dat nou dat zo'n vlag blijft hangen als de Heer in iemand werkt en zo'n vlag gaat niet weg. Nou, uiteindelijk ging hij dus wel weg, maar dat was toen nog niet zo. En ik zeg, weet je wat het punt is? Wij hebben ook van die vlaggen hangen. Alleen die hangen bij ons niet in de woonkamer, zodat iedereen ze kan zien, maar die hangen hier van binnen. Maar wij hebben ook van die vlaggen, dingen die ons lief zijn, waar wij mee worstelen, waar ons hart aan vast zit. Herkennen we dat? Die hebben wij ook hangen. Maar die ziet niemand. Want wij hebben geleerd om dat te verbergen voor elkaar. Dat had Bertus niet geleerd. Bij Bertus kon je dat zien. Dit is mijn leven geweest. Feyenoord. Wat is ons leven? Herken je dat van die vlaggen die van binnen hangen? Alleen die zie je niet. Maar wat onderscheidt ons dan van zo'n vlag in de kamer? Ja, hij zegt dat is zo. Wij hebben ook van die dingen waar we aan vastzitten in het leven. Waar we iedere dag Gods genade voor nodig hebben om dat achter ons te laten. Voor dit moment wilde ik het hierbij laten. Ik geloof dat er tot 9:15... Oh, we moeten eerst nog zingen. Ja, oké. Gaan we eerst zingen, uiteraard. Dankjewel. Ik geloof dat er tijdens het zingen een collecte is. We gaan zingen uit Psalm 96, zoals in het programmaboekje staat, vers 8 en 9. En er is een collecte tijdens het zingen. En ik wil er nu alvast even op wijzen dat 9:15 hopen we weer te beginnen. 9:00. Oké. Jullie hebben dus een kwartier pauze. In dat kwartier hebben jullie de gelegenheid om je vragen in te dienen. En daar hoop ik dan na de pauze op in te gaan. Dat kan via dit formulier en via een QR-code, geloof ik. Ja, maar dat kun je in de hal zien. En ik begreep dat er ook een kraam staat voor de marktkraam. Daar zijn ze op zoek naar vrijwilligers. Nou, schroom niet om ook bij de marktkraam vrijwilliger te zijn. Ik hoop dat daar dat er iets van verlangen mag zijn om daar ook aan bij te dragen. Ze zijn hard op zoek naar vrijwilligers. Dus ga er even langs en ga in gesprek met de mensen daar. Dan gaan we nu zingen. Thank you. Ja, dankjewel. Oh, oké, ja. Goed. Fijn dat jullie hier weer zijn. Ik geloof dat ik wel geteld 20 vragen gekregen heb, waarvoor mijn hartelijke dank. Alleen, als je me echt uitdaagt om daarop in te gaan, dan denk ik dat we voor 12 niet klaar zijn. Mezelf een beetje kennende. Dus dat is een lastige. Dus ik wil het wat bundelen. Ik kwam een paar mooie vragen tegen. Een paar mooie vragen. In de pauze zijn ook een aantal mensen naar mij toegekomen die vragen stelden over moslims. Daar wil ik ook iets over zeggen. En ook iets over de vlaggen kwam ik tegen. Ja, die had ik al wel verwacht dat daar een vraag over zou komen. En op het straat evangelisatie. En ik heb een aantal vragen gekregen over evangeliseren, maar hoe doe je dat in je gezin of bij je buurvrouw of bij je vrienden? Daar zijn ook een aantal vragen over en daar wil ik ook iets over zeggen. Allereerst dat laatste. Ik denk persoonlijk, misschien een beetje ondeugend van me, dat het makkelijker is om in Amsterdam te evangeliseren dan in je eigen straat. Herkennen we dat? Ik denk het wel, hè? Hoe komt dat? Dat heeft iets met schaamte te maken. En zoals ik al zei, we hebben een aantal jaren in Ecuador mogen wonen en werken. En wat ik vooral, wat ik heel erg meegenomen heb naar Nederland, ik denk dat ik daar meer geleerd heb van hen als zij van mij. De natuurlijke manier waarop zij in hun dagelijks leven en in hun omgeving, en dat begon bij vrienden en bij gezin, het evangelie uitdroegen, dat heeft mij echt diep geraakt. Dat ik zag hoe zij dat deden. En dat vraagt om gebed, want wij moeten over een drempel heen. Want waarom is het zo ingewikkeld om met je buurvrouw over het evangelie te spreken? Dat komt ten eerste misschien omdat de buurvrouw daar niet op zit te wachten. Dat zou kunnen. Maar misschien heeft ze wel heel veel vragen over. En zit er achter dat masker van ik hoef niks van jou te leren of ik wil niks met die kerk te maken hebben. Zitten meestal heel veel vragen. En ik zou bijna zeggen, de uitdaging is om nou achter die vragen te komen. Om in gesprek te komen over vragen. Want mensen hebben echt wel een mening over hoe dingen zijn. Maar je hebt verbinding nodig om in gesprek te komen. En ja, ik denk dat het vooral in je gezin ingewikkeld is. Of als je dat ingewikkeld vindt, omdat wij het ingewikkeld maken. Het is heel eenvoudig vertellen wie God is. Ik zou bijna zeggen in onze tijd, ik heb mijn ouders, schoonouders vooral, daar veel over gehoord. Ja, jullie hebben allemaal boekjes tegenwoordig. Weet je hoeveel materiaal er is om in je gezin iets aan huisgodsdienst te doen? Niet alleen een stukje te lezen, maar ook daadwerkelijk met je kinderen. En misschien heb je kinderen die ouder zijn, maar dat begint heel jong. Ik weet nog een moeder die een keer op een huisbezoek wat ik ooit mocht brengen zei. Ik zeg, spreek je er wel eens met je kinderen over? Toen zegt ze, ja, mijn zoontje is nog maar 8. Ja. En ik bedoel dat niet denigrerend, maar dan ben je 8 jaar te laat. Dat begint al van heel jongs af aan op een eenvoudige manier. Maar niet op een gemaakte manier om direct, iemand zei tegen mij, je wil direct heel de boodschap van het evangelie aan iemand doorgeven. Misschien is iemand daar nog helemaal niet aan toe. Luister eerst eens naar iemand. Misschien mag ik een voorbeeld geven. Ik hou altijd zelf, ik ben een beetje een beelddenker, dus ik probeer altijd een voorstelling bij te maken. Wij hebben in Amersfoort een knip gemaakt tussen, dat klinkt heel technisch, tussen kernactiviteiten en brugactiviteiten. Kernactiviteiten, dat is het bijbelleesuur op donderdagmorgen en donderdagavond. Of donderdagmiddag, donderdagavond. Op woensdag heb ik vanmorgen gehad, catechisatie. En op zondag de bijeenkomst. Daar gaat de Bijbel open. Komen we samen rondom het woord. Dat is de kern van wat je doet. Dus als je ergens mee begint, moet je beginnen met iets waar je samen de Bijbel leest. Dat is de kern. Maar daaromheen, om in contact te komen met mensen, heb je, dat noemen we dan brugactiviteiten. Dat is om echt in contact te komen met mensen. Een creatieve morgen, taalhulp, betaalde maaltijd hebben we 's avonds, 2 keer per maand. We hebben iedere vrijdag een gratis lunch. Nou, vul maar in allerlei van dat soort activiteiten. En toen zei een keer een ouderling tegen mij, Lennart, waarom gaat bij die creatieve ochtend de Bijbel nou niet open? Hij zegt, het is toch een mooie gelegenheid, die mensen zitten daar aan tafel, waarom lees je niet uit de Bijbel? Het is toch een evangelisatieactiviteit? Nou, dat is een goede vraag. En daar kom je bij dat je het dan ingewikkeld maakt. Natuurlijk is het niet verboden om bij de creatieve ochtend over de Bijbel te spreken. Zeg maar, als jij nou een buurman hebt die naast je komt wonen en je ziet dat hij zijn spullen aan het uitladen is en je zegt, joh, leuk hè, ik ben je nieuwe buurman. En nou, als je een beetje op orde bent, kom een keer een bak koffie drinken. En een week later komt hij een bak koffie drinken. Ik zeg, doe je dan gelijk de Bijbel open? Nee, natuurlijk niet, zegt hij. Zeg maar, waarom is het dan heel natuurlijk dat je dat niet doet? En als je er het bordje evangelisatieactiviteit boven hangt, dan doen we dat wel. Voel je hoe onnatuurlijk dat is? Hij zegt, maar je kent zo iemand helemaal niet. Dat is dus precies het punt. Zijn wij oprecht in iemand geïnteresseerd om hem ook te leren kennen? Ik kwam een aantal vragen tegen van ja, je hebt een keer je buurvrouw uitgenodigd. En wat moet je daarna doen? Moet je ze dan nog een keer meenemen naar de kerk? Wees gewoon een buurvrouw. Wees een naaste voor je buurvrouw. Heb oog voor elkaar. En dat wil niet zeggen dat je altijd bezig moet zijn met evangeliseren in de zin van een boodschap zenden. Weet je hoe de meeste communicatie plaatsvindt? Als je het hebt over verbaal, non-verbaal. Er zijn vast wel mensen hier die dat weten. Er zijn wat meningsverschillen over. U weet het volgens mij. Ja, zoiets. De een zegt 90, de ander 70. Maar heel veel is non-verbaal. Dat is met evangelisatie ook zo. Dat geloof ik vast. Wat raakten nou de mensen als het gaat over het leven van Cornelius? Wat voor getuigenis gaven die mensen nou? Nou, wat hij deed in zijn leven. Het was zichtbaar, het leven van Cornelius, dat is een man die de Heere vreest. Hij kende de Heer Jezus nog niet, want daar had hij nog nooit van gehoord. Maar hij vreesde God. En dat was zichtbaar in zijn leven. Het kwam niet omdat hij iedere keer stond te preken. Hij was gewoon hoofdman over 100. Nou, dan moeten soms orders uitgedeeld worden. Dus hij was echt gewoon kaptein, zou je kunnen zeggen, over zijn mensen. Maar hij was wel christen. En ik denk juist dat, hou het natuurlijk. Ik hoop dat dat een beetje die vraag beantwoordt. Probeer het niet te forceren, maar hou het op een natuurlijke manier. Moslims. Er is een hele mooie cursus die ik graag aan zou bevelen van evangelie en moslim. Ze zit in Amersfoort, dus wij kennen ze ook goed. Wat ik vooral met moslims geleerd heb, bij een seculiere Nederlander die afscheid heeft genomen van de kerk, moet je stenen rapen. Dat moet je bij een moslim niet doen. Als jij bij een moslim binnen 2 gesprekken niet spreekt over wie God voor je is, dan vraagt hij zich oprecht af of dat voor jou wel belangrijk is. Want hij spreekt wel over zijn God. Of zij spreekt over haar God. Maar het zijn vooral dan de mannen die daarover spreken, maar ook vrouwen. Schroom niet om over jouw God te spreken met een moslim. Wees niet bang. Wat verwachten ze eigenlijk van je? Want dat is voor hun ook belangrijk. Sterker nog, moslims herkennen zich het meeste in orthodoxe christenen in Nederland. Je kunt heel makkelijk een gesprek hebben. En dat wil niet gelijk zeggen dat je een discussie moet gaan over of Jezus nou wel of niet de zoon van God is of God een zoon heeft. Want dat zijn de stereotype dingen. Ik denk dat veel mensen hier het boek kennen van Nabil Qureshi. Ik zocht Allah en vond Jezus. Dat is een moslim die tot geloof gekomen is omdat een christen het aandurfde een oprechte vriendschap met een moslim aan te gaan, met Nabil Qureshi. En dat heeft jaren geduurd en die man is tot geloof gekomen. Dat heeft die vriend David Woods niet gedaan, maar de Heer heeft dat willen gebruiken. Maar dat heeft jaren geduurd. Ik ken de voorbeelden in Amersfoort ook, mensen waar we jaren contact mee hebben, die altijd zeiden, ik hoef daar niks van te weten. En nu catechisatie volgen. Durven wij dat aan de Heilige Geest over te laten? Durven wij het aan? Nee, ik weet nog goed, ik kwam in Amersfoort en toen zeiden ze, nou, misschien herkennen jullie dat als je een ontmoetingshuis gaat krijgen. Ook wel. Je hebt van die stamgasten. En ik bedoel dat niet verkeerd, maar wij hadden in Amersfoort iemand. Die had ruzie met iedereen. Die had haar eigen stoel en de koekje moest zo en alles was. En niemand zei het, maar ik proefde bij iedereen, als zij niet meer komt, geweldig. Dan zijn we die in ieder geval kwijt, zijn we een hoop problemen kwijt. Want ze komt er. En zodra de Bijbel open gaat, dan moet ze niks van weten. Ze is lid geworden in onze gemeente. En toen zei iemand, ik vind dat heel ingewikkeld. Ik zei, nou moeten we ze nou wegsturen? Ik zeg, als iemand nou 20 jaar onbekeerd in de kerkbank zit, sturen we hem dan ook naar huis? Nee toch? Bidden voor zo iemand. En er zit altijd iets achter. Dus heb geduld. Met moslims durf echt in contact te gaan. En zoek iets wat verbindt. Wij zijn met taalhulp begonnen. Ja, dat klinkt misschien heel plat, maar ik sjoel iedere vrijdag met een moslima. Niet alleen met haar, want dat zou haar man niet goed vinden, maar we zijn met een groepje. Maar zij is via de taalhulp binnengekomen. En ze is 27, pas 28 geworden. En haar man zei, mijn vrouw komt nu in Nederland en die spreekt geen Nederlands. Zouden jullie haar willen helpen? Nou, dan geef je behoorlijk vertrouwen als je als moslimman je vrouw in een christelijk ontmoetingshuis achterlaat om taal te doen. Hij komt er bijna nooit, want hij werkt altijd, maar zij komt. En inmiddels komt ze niet alleen op de taalhulp, maar komt ze ook bij de lunch. Deelt ze de Bijbels uit, want ze vindt het mooi om de Bijbelverhalen te horen. Ze neemt soms een Bijbelverhaal in het Arabisch, een kinderverhaal mee. Van Jozef heeft ze pas gelezen. En ze oefent heel graag met de taal. En ze vindt het heel mooi dat wij de moeite nemen als christenen om aan hun moslims notabene taal te leren. En op vrijdag sjoelen we dan altijd. Dan kun je heel mooi taal oefenen. Voor, achter, links, rechts, boven, onder, een beetje meer, minder, nou, vul maar in. Er gaan zoveel woorden en Nederlands is een super ingewikkelde taal. Dat is echt waar. En juist dat gewone contact maakt dat mensen geïnteresseerd raken. Want geforceerd contact, dat hebben ze gehoord. Christenen proberen altijd moslims te bekeren. Dus wees daar heel voorzichtig in. Maar spreek wel open over wie God voor je is. Dat vinden ze helemaal niet raar. En bid of de Heere dat wil gebruiken. Wees daar niet voorzichtig in. Maar ga geen meningen opdringen. Of ga geen theologische discussies aan. Als iemand daarom vraagt of heeft vragen over. Hè, wij hebben Syrische vrienden in onze woonplaats. Nou, die heeft soms ook wel eens vragen. Nou, daar kun je het gewoon over hebben met elkaar. Maar niet in een discussievorm van wij, zij. Maar wat leert God ons? Want wist je dat een moslim ook de woorden van Mozes gelooft, het Oude Testament, en de woorden van Jezus, het Nieuwe Testament. Mohammed heeft daarna de Koran, dat is nog een extra openbaring, maar zij geloven ook de Bijbel. Nou, dat is mooi, want dan kun je het over de Bijbel hebben. Maar Jezus zegt toch in die tekst dit of dat, en dat kunnen ze lezen in de Bijbel, zijn ze niet gewend. Maar kun je het heel mooi over hebben met elkaar. Maar wees vooral voorzichtig om dingen op te dringen. Wees een getuige. En vertel vooral uit je eigen beleving. Want als het goed is, weet een moslim niet wat het is om een persoonlijke relatie met de Here door het geloof in Jezus Christus te hebben. Dat God goed is en dat je persoonlijk dat mag ervaren in je leven, dat kennen zij niet. Het is een godsdienst van doen. Getuig daarvan. Dan kom ik gelijk bij een andere vraag. Hoe doe je dat dan als je daar zelf zijn stem niet kent? Dat is een moeilijke vraag. Ten diepste, als je hem niet kent, kun je ook niet van hem getuigen. Daar wil ik je niet mee naar huis sturen. Maar getuig dan wel wat je wel weet. Ziet je hart naar hem uit? Verlang je er wel naar om hem te leren kennen? Dat mag je doorgeven naar anderen. We vinden het soms moeilijk om over die worstelingen te spreken. Maar ik denk als je je hart neer mag leggen, ook bij mensen, dat je zegt, ja, voor mij ligt dat ook niet duidelijk. Schroom niet. Maar ten diepste kun je niet evangeliseren als je hem niet kent. Dat klinkt heel zwart-wit, maar dan is er huiswerk voor je persoonlijk. Niet alleen voor je medemens, maar ook voor je persoonlijk. Bid aan de Here of dat duidelijk mag liggen in je leven. Of misschien zeg je, ja, dat is mijn worsteling. Ken ik hem niet. Bid aan de Here, hè, of dat duidelijk mag liggen in je leven. En je hoeft niet te getuigen van alles wat de Bijbel ons leert. Maar wel getuigen van dat wat je weet. Wat weet nou een klein kind van wie zijn ouders precies zijn? Maar dat wat hij weet, dat kan hij vertellen. Toch? Nou, geef dat dan maar door. Al is het maar misschien een klein stuk. Maar het is wel waar dan. Dat is belangrijk. Die vlag. Die vraag kwam ik ook tegen. Moeten we mensen dan toch niet aanspreken op een liefdevolle manier en de Bijbel erbij halen om te laten zien? Ja, dat is ingewikkeld. Want stel dat die persoon... Tuurlijk, mag je op een liefdevolle manier mensen ergens op wijzen. Maar stel dat Bertus aan mij nou gevraagd zou hebben, en laat jij die vlag van jou nou eens even zien. Ik had daar wel verlegen mee geweest als ik moest openbaren waar ik mee worstel van binnen. Dus wees voorzichtig om op een liefdevolle manier te spreken. Tuurlijk mag je daarop wijzen, maar ga nooit boven iemand staan. We zijn echt van dezelfde lap gescheurd. En we moeten allemaal van genade leven. En daarin staan we echt naast elkaar. En als je dan iemand wijst op iets, vraag dan biddend, Heere, mag het vanuit de liefde zijn? Maar wees er echt voorzichtig in. Want voor je het weet, sta je boven iemand. En dan vergeet je die vlaggen die hier hangen. Dat zou ik daar graag over willen zeggen. En natuurlijk mag je elkaar op dingen aanspreken. Ik denk vooral als broeders onderling. Als broeders of zusters. Paulus zei ook tegen Petrus. Petrus, wat je nou doet tijdens die maaltijd, je veinst, zei hij in Antiochië. Dat mag niet. Wat je nou doet, dat mag niet. Dan mag je elkaar op aanspreken. Maar als het over buitenkerkelijke mensen gaat, laat de Heer, bid of de Heere ze wil aanspreken. Echt waar. Ik heb hier nog één vraag liggen, want ik zie dat het 9:30 is. Ik had tot 11:00, geloof ik, hè? Wat zou je antwoorden die je kunt geven na een gesprek over bijvoorbeeld kerkverlating? Ja, dat het je pijn doet. Maar durf ook eerlijk te zeggen dat je soms misschien wel begrip hebt. Soms kun je mensen spreken dat ik denk, ja, wat jij meegemaakt hebt, ik begrijp dat jij niet meer in de kerk zit. Dat klinkt misschien heel raar dat ik dat zeg. Maar durf dat ook gewoon te zeggen. Er gebeuren ook in de kerk dingen die pijnlijk zijn, die moeitevol zijn. Maar ga niet de discussie aan of iemand wel of niet in de kerk zou moeten zitten. Vertel voor jou waarom jij in de kerk zit. Dat is veel belangrijker. Dat je zegt, het doet mij leed dat mensen uit de kerk gaan. En ik snap het. Want als je God niet kent, wat moet je dan in de kerk doen? Als je daar niet naar verlangt, wat moet je dan in de kerk doen? En getuigen is niet overtuigen. We worden niet geroepen om te overtuigen. Soms rij ik wel eens naar huis en denk, Lennart, waar ben je nou mee bezig geweest vandaag? Ben je nou bezig geweest om te getuigen? Of ben je meer bezig geweest om mensen te overtuigen? Dat is het werk van Gods geest. Getuigen. En dan mag je zeggen, wat betekent het nou voor mij? Daar kan de ander naar luisteren. Dan zeg je niet, dit moet jij doen, of dit zou jij moeten doen, of zo zou jij moeten zijn. Maar als je mag vertellen wat het voor jou betekent en waarom jij daar zit. En dan mag je gerust aan die ander vragen, kun je voorstellen. Als God zo voor je is, zoals hij voor mij is, dat je graag in de kerk zit. Nou, daar kan iemand geen nee op zeggen. Zeg, ja, als jij dat zo ervaart, dan kan ik me dat voorstellen. Daar kan iemand naar luisteren. Getuig daarvan. Wat betekent het? Wie is God voor je? Waarom zit jij hier in de kerk? En waarom doe je dat iedere zondag? Niet zoals die man denkt, omdat je dat van je ouders geleerd hebt. Hoop ik niet. En dat is een goede gewoonte, laat ik dat voorop stellen. Maar als het goed is, is het iets wat ons hart raakt. En ik hoop dat je daarnaar uitziet. En als dat zo mag zijn, getuig daarvan. Heb ik een vraag overgeslagen? Iemand die graag, ja, niemand durft dat natuurlijk, maar doe dat maar gewoon hoor, dat geeft niks. Ik wacht gewoon even. Zullen we met één vraag nog afsluiten? Ja, nou hier zie ik hem. Ja, ja u. Ja.
Het is heel fijn dat je dat geloof nu dat je er steun aan hebt. En, maar ja.
Ja. Wat zou je meer willen?
Dat ze dat ze ook diezelfde steun ervaren. Diezelfde. Dat ze dat.
Ja. Dus dat gun je ze. Ik bedoel dat niet als een dooddoener, maar met het getuigenis wat gegeven mag worden, daar zal God mee doen wat hem behaagt. Op zijn tijd, op zijn manier. De tijd laat het niet toe om daar nog een heel mooi voorbeeld van te vertellen in Amersfoort ook. Maar een man die echt 5 jaar nodig gehad heeft om van een atheïst eigenlijk iets in zijn hart te laten kijken dat hij helemaal geen atheïst was, maar heel veel vragen had. En de Heere kan die woorden, dat getuigenis, wat je dan toch hem mogen delen, wat het voor jou betekent. Misschien 10 jaar later, als jij die man al lang niet meer hebt, op je netvlies hebt, gebruiken dat hij daaraan terugdenkt. Ik zeg niet dat de Heere dat doet, maar dat kan de Heere wel. Wat wij niet kunnen, is op dat moment de ogen van zo iemand openen. Want als iemand blind is, ziet hij het niet. Er is maar 1 ding nodig, hè, daarna zo'n gesprek ook. Heere, he, ik heb geprobeerd goed van u te spreken, maar hij hoort het niet. Open zijn ogen, ook in je gezin. Want als de Heere de ogen opent, dan hoef jij niks meer te vertellen, dan komen de vragen. Gebed, misschien heb ik het veel te weinig benadrukt vanavond, gebed is het meest wezenlijk in evangelisatie. Heere, doe met uw woord wat u behaagt. Ook al zie ik er niks van, want wij willen graag vruchten zien, toch? Of jullie niet? Hoeveel mensen komen er bij jullie, Lennart? Ja, veel te weinig. Vrucht, dat willen wij zien. Maar dat ligt bij de Heere. En de eeuwigheid zal dat openbaren. Natuurlijk zie je daar naar uit. En soms mag je daar echt iets van opmerken. En dat geeft vreugde in je hart. Maar de Heere doet dat, zodat wij niet met de ere zouden strijken. Want wij bouwen dat koninkrijk niet, dat doet hij. Ik ga een heel klein beetje met een knoop in mijn maag afsluiten. Ik heb het idee dat er nog heel veel vragen liggen. En ik heb het idee dat ik veel te weinig antwoorden heb gegeven. En ik denk dat we hier nog best wel lang over door kunnen praten. Maar dat gaan we niet doen. Zullen we afsluiten? Schroom niet om, als je nog een keer een vraag hebt, om eens een keer contact op te nemen. Graag. Oh joh. Ik heb maar een Toyotaatje. Ja.
Zo, Lennart, bedankt voor deze avond. Ik was gevraagd om een dankwoord uit te spreken. Fijn dat je de moeite hebt willen nemen om deze kant op te komen. Het grote deel heb ik begrepen dat via de digitale weg gehad, maar hier heb je een kleine geitje bij thuis. Hey, je bent ook weer een avond van huis geweest. Bedankt voor de lezing, interessant. Het geeft ook veel huiswerk. En ik zat te denken aan de tekst, Zacharias 4 vers 6. Niet door kracht, nog door geweld, maar door zijn geest zal het geschieden. En denk dat we allemaal huiswerk mee krijgen vanavond. Dat is knieënwerk. Hey, gebed voor jullie in het veld, maar ook dat we zelf een licht het licht mogen zijn. Dan wil ik ook ouderling Jacobsen bedanken voor de opening van deze avond. Hij heeft willen verzorgen. Ook de koster weer met zijn vrouw voor de goede zorgen van deze avond. Ik denk dat we het daar allemaal wel over eens zijn. Dat er goed voor ons gezorgd is. De organist, de pianist, Jullie ook bedankt. En Wouter voor de camera, dankjewel. Ook bedankt voor alle luisteraars thuis. Jullie hebben denk ik ook een programmaboekje gehad via de website. Mochten jullie nog bereid zijn om een gift te willen doen, in de programmaboekje staan QR-code. Wat betreft de onkosten voor deze avond. Dan wil ik iedereen bedanken die deze avond een bijdrage heeft geleverd. Dan wil ik jullie ook gelijk uitnodigen voor de volgende avond. Er staat ook een programmaboekje 11 december op Dominee Zondag deze kant op te komen. En na te denken over het onderwerp vreemdeling zijn op aarde. Daar wil ik jullie allemaal ook hartelijk voor uitnodigen. Dan wil ik eigenlijk aan Lennart vragen of dat je nog met ons wil eindigen. En daarna het eindigen kunnen we nog zingen. En dan is iedereen vrij om naar huis te gaan. En dan heeft iemand mij nog ingefluisterd dat het zeker de moeite waard is om vanavond nog bij de piano liederen te zingen. Dus wees welkom.
Laten we eerst met elkaar eindigen. Groot en almachtig God, wat bent u goed dat we hier vanavond bij elkaar mogen zijn. In alle rust. In een wereld die bloedt uit duizenden wonden. En misschien zijn er ook moeite in ons leven, heren, en weten we niet hoe het verder moet. Maar wat is er een leed in deze wereld? Mensen die op de vlucht zijn. Mensen die geen thuis meer hebben. En die nergens in de wereld welkom zijn. Kinderen die geen ouders meer hebben. Hongersnood. Rampen. En toch, heren, al kunnen wij het niet bevatten, is het de volvoering van uw raad. Dwars door al die wereldweeën heen. Zult u terugkomen en bouwt u uw koninkrijk. En daar begrijpen we vaak niets van, heren. Net als die achterkant van dat borduurwerk. Maar heren, schenk ons het geloof dat als we tegen die achterkant aankijken, dat u goed bent en dat u wijs bent. En dat uw wegen zoveel hoger zijn dan onze wegen. Heren, als we daar iets van mogen zien en iets van mogen proeven en ervaren in ons leven, wie u wilt zijn voor mensen zoals wij, heren, dan mogen we dat uit handen geven. En dan blijft er alleen maar verwondering over dat u omziet naar mensen zoals wij. En heren, dan is er ook hoop voor wie dan ook in deze wereld. En dan bidden we, heren, als we dat persoonlijk missen, als dat de grote vraag van ons leven is, of u onze ogen daarvoor wil openen, maar vooral onze ogen voor het dierbare werk van uw Heer Jezus Christus, wat u gedaan heeft. En wilt u dan door uw lieve geest, heren, onze ogen op hem doen slaan, dat we hem mogen zien. En als we u mogen kennen, heren, mag dat ons klein maken en houden en in verwondering mogen zien over hoe lief u deze wereld gehad heeft. En dat zoals u in deze wereld gezonden bent, u uw kinderen ook zendt in deze wereld om getuigen van uw goedheid en uw liefde te zijn. En wat stuit dat vaak op weerstand? Want de Satan gaat om als een briesende leeuw om te verdelen in gezinnen, in kerken. Maar Heere, u bouwt uw koninkrijk daar dwars doorheen. En u hebt hem overwonnen. Mogen we daarop zien, ook in het werk wat vanuit ons onmogelijk is. Maar het is mogelijk. Omdat u bidt, Heere, zoals we ook gelezen hebben. Omdat het uw werk is. Schenk ons dan het licht van uw geest, uw lieve geest, mag die ons leiden. Dat u met ons gaat als we ook van hier gaan. Heere, dan hebben we veel om over na te denken. Maar we bidden of u Of u ons wilt leiden, Heere. Neem weg wat niet naar uw wil was. En wilt u het u weer zegenen, ook van deze avond. Wilt u ons veilig thuis brengen, ook als we hier misschien nog zullen zingen met elkaar. Wilt u daar ook uw zegen aan verbinden. Bouw uw koninkrijk, Heere, ook door het werk wat hier gedaan mag worden. Om Jezus wil. Amen. Excuus. Mijn dochter heeft een Zeeuwse vriendin. Dus die zegt, pap, mag ik mee? En die was blijkbaar in de veronderstelling dat het 9:30 afgelopen was. Dus ze vraagt zich misschien af, waar bent u? Dus excuus, dat was mijn telefoon. We gaan nu nog met elkaar zingen. Psalm 119, vers 7 en vers 45. Psalm 119, vers 7 en vers 45. En daarna is iedereen vrij om zijn of haar weg te gaan. Bedankt dat ik hier mocht zijn vanavond. En God zegen in alles wat jullie mogen doen.